Gemeente, waarom hebben wij eigenlijk het evangelie nodig? Waarom moeten wij het evangelie aan anderen bekendmaken? Waarom hebben mensen de Heere Jezus Christus nodig? Is de kern van het evangelie dat we omzien naar elkaar, zorg hebben voor de schepping? Nou, begrijp me goed. Wij horen zorg te hebben voor elkaar. En horen op een goede wijze met de schepping om te gaan. Maar dat is niet de kern van het evangelie. Want ja, je komt mensen tegen die hebben niks met de kerk en niks met het christelijk geloof. Maar ze hebben wel zorg voor de schepping en ze hebben wel oog voor elkaar. Voor die mensen voegt het evangelie op dat punt niks toe. En nogmaals, als we echt een christen zijn, doortrekt dat ons hele leven. Hoe je omgaat met elkaar, hoe je geld besteedt, hoe je tegenover deze schepping staat. Alle terreinen van het leven worden doortrokken door het zuurdeesem van het evangelie. Maar zorg voor elkaar, oog voor de noden van de samenleving, dat is niet de kern van de Bijbelse boodschap. Wat dan wel? Dat als we zorgen hebben en problemen, er altijd een God is bij wie we terecht kunnen. En ook dat is waar. Maar opnieuw geldt, dat is niet de kern van het evangelie. Als je dat alleen zou zeggen als predikant. Als je dat alleen als vader en moeder aan je kinderen zou vertellen. Dan moet je juist zeggen, hoeveel waars je ze ook hebt verteld. Het evangelie heb je ze onthouden. Want wat is de kern van het evangelie? Wel, dat verwoordt Paulus in de brief aan de gemeente van Efeze. Waarom wij de Heere Jezus als zaligmaker nodig hebben. Waarom eigenlijk? Wel, zoals we geboren zijn, zijn we dood in zonde en misdaad. Wandelen we naar de eeuw van deze wereld? Doen we de wil des vleesjes en der gedachten? Wandelen we naar de overste van de macht der lucht? Zijn we kinderen der ongehoorzaamheid en kinderen des toorns? Ja, dat ligt er niet om. Maar het is wel waar. En daar gaat het om. We mogen mensen toch niet kwetsen, nee, dat mag niet. Maar je mag al helemaal de mensen de waarheid niet onthouden. Als een dokter zegt, ik heb niet zo'n beste boodschap voor u, kwetst hij dan zijn patiënt? Ja, het kan wel heel schokkend overkomen, maar je kan niet zeggen, wat heeft die dokter nou toch die patiënt aangedaan? Nee, hij heeft verteld hoe de zaak erbij staat. En dan schiet het beeld tekort, weet u waarom? Dan kan een dokter moeten zeggen, we kunnen eigenlijk niets meer voor u doen. Er kan nog iets aan pijnbestrijding gedaan worden. Er kunnen instanties ingeschakeld worden om zorg die nodig zal blijken te zijn te bieden. Maar dat een dokter zegt, er is geen enkele hoop op herstel. En dat ligt, als het gaat om deze boodschap, anders. De Heere maakt doden levend. Eenmaal letterlijk. Maar in deze bediening geestelijk. Die schenkt blinden het gezicht. Dan zijn er voor de Heere als de hemelse heelmeester geen hopeloze gevallen. Ook tot blijft uit de brief die Paulus aan de gemeente van Efeze schreef. Hij heeft het over de uitnemende grootheid van de kracht van Christus aan ons. En die uitnemende grootheid, dat bespreekt hij dan in Efeze 1, die blijkt dan aan het begin van Efeze 2. Hoe is dat gebleken? Eerst was ik dood in zonde en misdaden. En nu ben ik medelevend gemaakt met Christus. Ja, maar daar staat toch geen doden op? Eenmaal worden alle doden opgewekt. En in dit leven worden mensen van geestelijk dood geestelijk levend gemaakt. Voor ik dat ga ontvouwen, eerst nog even iets over de brief aan de gemeente van Efeze in het algemeen. Dat is een van de zogenaamde gevangenisbrieven. Paulus was, zo lezen we in Efeze 6 vers 20, toen hij deze brief schreef, een gezant in een keten. Een ambassadeur van de koning der koningen. Maar hij zat wel in de gevangenis. En dat sluit trouwens aan bij de preek van vanmorgen. Er is Christuskerk geen kalme reis beloofd. Nou, dat heeft de apostel aan den lijve moeten ervaren. En toch klaagde hij niet. Een gezant van Christus, maar wel in een keten. Meer dan eens heeft Paulus gevangen gezeten. Een nacht in Filippi. Een tweetal jaren in Caesarea. 2 jaar in Rome. En vermoedelijk nog wel meer keren. Men gaat er vanuit en ik val die zienswijze bij. Dat is de zienswijze die breed gedeeld wordt. Dat de brief aan de gemeente van Efeze, evenals die aan Colosse, Philemon, Lemon en aan de Filippenzen, geschreven is toen Paulus te Rome gevangen zat. Een gevangenschap, ik gaf het al aan, die door Lucas beschreven wordt in het boek Handelingen. Voor de uitleg maakt het overigens niet uit. Want als iemand zegt, ik denk dat het een andere periode is geweest, het zou best eens kunnen, maar dit lijkt me eerlijk gezegd toch het meest waarschijnlijk. Maar hoe dan ook, het maakt voor de uitleg niet uit. Wat hoe dan ook wel opvalt is dit. Dat met de brief die Paulus aan de Romeinen schreef, de brief die hij aan de gemeente van Efeze schreef, een heel systematische brief is. Niet een brief geschreven naar aanleiding van problemen in de gemeente waar de apostel op ingaat, dat zie je bijvoorbeeld wel. Met de brieven die Paulus aan de gemeente van Korinthe schreef, die 2 brieven. Met de brief aan de Galaten, ook aan de Colossenzen. Maar dat kan je van de brief aan de gemeente van Efeze niet zeggen. Efeze, de belangrijkste stad in Azië. En men vermoedt wel dat deze brief van meet af aan niet alleen voor de gemeente van Efeze bedoeld was, maar van meet af aan al als een soort rondzendbrief door de apostel Paulus bedoeld is. Efeze had hem gelezen. Hij moest doorgestuurd worden. Ja, en als een boek, een brief eenmaal in de Bijbel is opgenomen. Als een boek, een brief door de Heilige Geest geïnspireerd is. Dan weet je hoe dan ook. Dat boek en die brief is hoe dan ook voor een breder publiek bedoeld. Voor de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. In de eerste hoofdstukken van deze brief ontvouwt de apostel Paulus de leer des heils. Wat gelooft een christen nou eigenlijk? En in de tweede helft hoe een christen leeft. Hoe gedraagt zich nou eigenlijk een christen? Nou, die volgorde is niet toevallig. Om tot eer van God te leven moet je wel weten wie God is. En moet je net als Paulus hebben leren vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doe dan? En het begin van deze brief komt al heel duidelijk naar voren. De eerste hoofdstukken van deze brief. Jood en heiden hebben toegang tot de Vader door Jezus Christus. Er is één lichaam van Christus en er geen twee. En in dat ene lichaam van Christus hebben Joden en heiden hun plek. En dan zijn de Joodse christenen de heiligen. Die hebben eerst op Christus gehoopt. En de heidenchristenen zijn medeburgers van die Joodse heiligen. Van die Joodse christenen. Maar ze hebben dezelfde hoop. De hoop van Gods kerk bezingt apostel Paulus vanaf Efeze 1 vers 15. En in dat kader bezingt hij ook de macht van de Heer Jezus Christus. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. De macht die God gewerkt heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. En diezelfde macht, ik heb het al even aangegeven, die blijkt dan in het leven van alle die Christus toebehoren. En wat is de bedoeling? Dat als wij deze woorden lezen, wij mogen weten, dat geldt ook mij. Als ons gevraagd wordt, hoe ben jij eigenlijk een christen geworden? Ja, de Heere gebruikt de prediking. Als je in een christelijk gezin mag opgroeien, die gebruikt wat je uit de mond van je vader en moeder hoort. Maar het is toch niet zo. Ja, maar vader en moeder hebben me een kind van God gemaakt. Of de dominee heeft dat gedaan. Dat zou niet best wezen. Dan heeft het geen grond en geen fundament. Hoe is het dan wel gegaan? God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde. Waarmee die ons en ook mij heeft lief gehad. Ook toen we dood waren. Ook toen ik dood was door de misdaden. Heeft ons en ook mij levend gemaakt met Christus. Uit genade ben ik zalig geworden. Als het goed is, verwoorden we het zo. Nemen we deze woorden op onze lippen. Ik heb het altijd heel ontroerend gevonden. Als mensen de taal van het Nieuwe Testament gebruiken. De taal van de Bijbel zelf. Om te verwoorden wat er in hun leven is geschied. Deze woorden. Maar ik kan ook denken aan wat we lezen in Romeinen 5. Vijanden zijnde zijn we met God verzoend. Joe, ben jij een christen geworden? Ik was een vijand, ik ben met God verzoend. Ik wandelde in de duisternis. God die het licht deed schijnen in de duisternis, heeft ook in mijn hart geschenen. Om te geven verlichting der kennis Gods in het aangezicht van Jezus Christus. En dan gaat het bij de een zus en bij de ander zo. Dan werkt God niet op een eenvormige manier. Maar hoe het ook gegaan is. Je kan, als je de Heere echt mag toebehoren. Die uitdrukkingen die ik zojuist gebruikte. Op je lippen nemen. Want echt een christen zijn is geen zaak van eigen verdiensten, maar enkel uit genade. En waarom hebben wij dan de Heer Jezus als zaligmaker nodig? Ik kom bij mijn eerste gedachte naar deze inleiding. Omdat we van huis uit dood zijn door de misdaden en de zonde. Ja, je kan om je heen kijken. En dat je zegt, ja, ik ben wel een zondaar. Maar ik breng het er bepaald niet slechter af als anderen. En dan bedoelen we feitelijk, het loopt zo'n vaart nog niet. Dan is het toch zaak dat we anders naar onszelf gaan kijken. Alleen in Gods licht zien we het licht. Dat we in het licht van Gods heiligheid onze eigen verlorenheid gaan erkennen. Ik ben, o Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Wij zeggen wel eens, zolang er leven is, is er hoop. Bij het sterven vergaat die hoop. Waarom dit beeld? De bedoeling is dat we alle hoop opgeven, dat we er in een weg van zelfverbetering zouden komen. Dat is de bedoeling. En dan moeten we onszelf niet spiegelen aan anderen, maar gaan belijden, het geldt ook mij. En het is ook in mijn leven nodig dat Christus aan mij geschonken wordt. Wij zeggen wel eens, op elke regel is wel een uitzondering. Maar dat geldt niet voor deze regel. Dood door de misdaden en de zonde. Wat is de bedoeling? Dat God het hoogste van onze blijdschap wordt. Nou, het merendeel van de gemeenteleden van Efeze, het allergrootste deel, dat merk je uit deze brief, waren mensen van heidense afkomst. Die hadden een afgoden gediend. Nou, dan begrijp je wel dat de God van Abraham, Isaac en Jacob niet het hoogste van hun blijdschap was, alles behalve dat. Ja, het is waar. God openbaart zich in de werken zijner handen. Dus niemand kan zeggen, ik had het niet kunnen weten. Maar wie nou onze schepper echt is, dat wisten die heidenen niet. Dat snappen we toch allemaal wel. Maar Paulus dan, die was er toch met een paplepel ingegoten. En Paulus sluit zichzelf niet uit. In het derde vers wordt dat wel heel duidelijk. Daar zegt hij ook wij. En hij haalt het nog eens een keer wij. Het is of hij zeggen wil, kijk nou niet te hoog tegen ons op. Alsof jullie dood waren in de misdaad en de zonde. En wij niet, we waren het niet minder. Paulus dan ook. Maar die wist toch van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat wil nog niet zeggen dat God het hoogste van zijn blijdschap was. Wanneer is dat het geval? Dat kan sinds de zondeval alleen maar het geval zijn als we als een arm zondaar op God zijn gaan hopen. En dan denk ik aan de gelovigen onder de oude bedeling, want die zijn ook alleen uit genade zalig geworden door het geloof. Ik blijf de Heere verwachten. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en ga de sla mijn ongerechtigheden, och wie zal dan bestaan? En nu leven wij onder de nieuwe bedeling. Als wij van dood levend worden gemaakt, dan is het zo dat wij tot de Vader leren naderen door zijn Zoon. Dat wij niet alleen met de lippen, maar in waarheid gaan bidden in de naam van de Heer Jezus Christus. Nou, als fariseer prakkezeerde Paulus daar niet over. Hij wilde er niets van weten. Hij voelde zich verheven boven de heidenen. Verheven boven menig een van zijn volksgenoten. Waarom? Hij deed veel meer zijn best. Hij behoorde bij de meest strikte secte van het Jodendom van die dagen. Voor ons heeft het woord fariseer een bedenkelijke klank. Maar dat was toen een eretitel. Niet zomaar iemand die het licht opnam, alles behalve dat. Daar stond Paulus zich op voor. Maar dan is het alleen maar mis. Als je neerkijkt op anderen. En weet je wat Paulus later aan Timotheus schreef? Dat sluit hierbij aan. Want ook wij. Daar sluit hij zich heel nadrukkelijk zelf in. Ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalend. Menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienend. In boosheid en nijdigheid levend. Want al komt het er niet uit, het zit erin. In boosheid en nijdigheid levend, nou, dat komt overeen met wat ik al ontvouwde. Je kijkt op anderen neer. Je voelt je verheven boven anderen. Je vindt dat je het beter doet. In boosheid en nijdigheid levend. En als je Paulus zou gevraagd, maar hoe is dat bij jou daar veranderd, Paulus? Dan had hij gezegd, omdat op weg naar Damascus Christus mij verschenen is. Omdat het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. Ik heb hem lief gekregen omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Maar we hoeven toch niet eens Paulus bekeerd te worden? Het is maar net hoe je het bekijkt. Als we de wijze waarop nemen, dan is het antwoord nee. Dat is een unieke bekering geweest. Dat Christus, terwijl die al ten hemel is gevaren, nog een keer op aarde aan een mens verschijnt. Dat is een unieke gebeurtenis geweest. Maar als we de omstandigheden buiten beschouwing laten, moet het antwoord heel nadrukkelijk ja zijn. Net als Paulus. Dat blijkt keer op keer in zijn brieven. God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee die ons heeft lief gehad. Dan gaat Paulus naast die christen uit Efeze zitten, die vanouds heidenen waren, en je kan het ook omkeren. Die heidense christenen kunnen naast Paulus gaan zitten. God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee die ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Dit voeg ik er wel aan toe om elk misverstand weg te nemen. Dan kun je niet zeggen, ja, daar is een kind nog echt te klein voor. Dat kan natuurlijk bij een kind niet gebeuren. Nee, dat zou al heel jong kunnen gebeuren. En dan verplaats ik me in christenouders. Wanneer begint de opvoeding? Voor de geboorte. Voor de geboorte. Als een vrouw merkt, ik ben zwanger. Heere, wil ook in dit kind werken. En dan kan het zijn, dan denken we maar aan Johannes de Doper, dat God al werkt in een vrucht in de moederschoot. Johannes de Doper sprong van vreugde op in de buik van zijn moeder. Toen Maria, de moeder des Heren, Elisabeth, zijn moeder, begroette. Maar dit is zeker, ook als de Heere heel jong in ons leven is gekomen, ook dan herkennen we ons in deze woorden. Want ook ik was in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Ik ben geen christen, puur en alleen omdat ik op mocht groeien in een christelijk gezin. Omdat ik me nooit aan bijzondere dingen daarbuiten heb gegaan. Al jong belangstelling had voor de Bijbel. Nee, als je het alleen daarbij zou laten, dan zeg je toch echt te weinig. Want dat zou de rijke jongeling ook allemaal kunnen zeggen. Maar dan kan het zijn dat er al heel jong een heimwee is naar God. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. In Ophuisde, toen ik daar predikant was, bezocht ik wel een christin van wie bekend was dat ze een heel geoefende christin was. Ze zat in een bejaardenhuis een dorp verder in Kesteren. En ik kwam er al 7,5 jaar. 7 jaar. Dat was eigenlijk nooit ter sprake gekomen hoe de Heer in de leven was gekomen. En ik heb het op een gegeven moment gevraagd, meer uit nieuwsgierigheid. Want als je dat zo rechtstreeks vraagt, het lijkt net of je het niet helemaal vertrouwt. Lina heette ze. Ik zei, Lina, u hebt me dat nooit verteld. Maar zou u me dat eens willen vertellen, hoe de Heer nou in uw leven is gekomen? En dat was zo'n eenvoudig getuige. Dus ze zei, maar dominee, ik heb u toch wel eens verteld. Dat ik 5 jaar was toen mijn moeder stierf. En dat heeft God gebruikt om mij wees bij God te maken. Dat was eigenlijk de hele bekering. Heel eenvoudig. En dat was, toen ik haar leerde kennen, was al ver in de 80 uiteraard verdiept. Maar zo was het begonnen. En de oudere mensen, die bevestigden dat. Want die zeiden, je kon het op het schoolplein al aan haar merken. Dat ze de Heere vrezen. Dus dit even, om het misverstand weg te nemen, dat je daar al wat ouder voor moet zijn. En dat je daar een heel verhaal omheen moet kunnen vertellen. Nee, dat is niet het geval. Maar dit is wel waar. Een kind kan dat al heel jong ervaren. Ook ik ben in zonde ontvangen en geboren. Telg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Dat ook een kind zo bidt. En ja, niet voor niks. Psalm 51 is een hele belangrijke psalm uit het boek der psalmen. En dan mogen we die psalm niet afdoen. Ja, maar David heeft het er ook al naar gemaakt. Een moord gearrangeerd, overspel, dan heb je er ook wel alle reden toe. Wij zijn niet voor het kloosterwezen. Maar er zijn in kloosters ook goede dingen gebeurd. En een van de goede dingen is dit. In kloosters wordt elke dag Psalm 51 gebeden. Daar zit dit achter. Psalm 51 hoort het gebed te zijn van elke christen. Ook al heeft hij nooit zoals David overspel gepleegd of een moord gearrangeerd. Maar dan nog heeft hij alle reden om tot God te roepen, delg uit mijn schuld. Vergeef mijn overtreden. Mijn eerste gedachte was, we hebben de Heere Jezus als zaligmaker nodig, omdat we van huis uit dood zijn door de misdaad en de zonde. En dan de tweede, omdat we van huis uit wandelen naar de eeuw van deze wereld. Bij wereld gaat het hier niet om Gods schepping. Want als God klaar is met zijn scheppingswerk, dan ziet hij dat alles zeer goed is. En ik weet het ook, de schepping is aangetast door de zonde. Maar hier gaat het bij wereld niet om schepping, waar dan wel om? De wereld als het machtsbereik van de vader der leugenen. De eeuw van deze wereld, als dat deze wereld. Als het machtsdomein van de Satan. Ik kom er in het volgende punt op terug. Als het gebied dat helemaal van zonde doortrokken is. Tegenover de toekomende wereld, het nieuwe Jeruzalem. Ja, daar zal geen zonde en onreinheid zijn. Hoe was dat dan bij die Efeziërs geweest? Nou, die hebben zich aan allerhande zonde schuldig gemaakt. Vuil spreken, roddelen, hebzucht, oneerlijkheid, overspel, hoererij, afgodendienst. Sommige zaken, daarvan gold, ze voelden heel niet aan dat zonde was afgodendienst. Dat voelden ze helemaal niet aan. In die samenleving, ja, hoererij. Ja, je hebt helemaal seksuele begeertes en gevoelens. En dan is het kan betalen. Dan ga je naar een bordeel, zo zagen ze dat. Dat zagen ze niet tot nauwelijks als zonde. Ja, maar het is wel zonde. En dan de apostel Paulus. Ja, die heeft al die dingen niet gedaan. Maar hoe zit het van binnen? Ik weet niet, ik hoop het toch wel hier op Urk gebeurt dat gelukkig wel, dacht ik, dat u over kerkmuren heen kijkt en daar ben ik blij mee. Maar u hebt die naam misschien wel eens gehoord, er is een christgereformeerde dominee geweest met de naam dominee van der Ent. Die is nog niet eens zo lang geleden overleden, inmiddels alweer een aantal jaren, maar het kan best dat de ouderen hem nog wel eens een keer gehoord hebben. In zijn laatste gemeente aan Meiden ging hij 1 keer per jaar, ook al voelde hij niks, naar de dokter. Een soort gezondheidscheck. Ja, en dan was de gebruikelijke vraag nog, lacht de dokter, dominee, is er wat te melden? En die dokter deed nergens aan, ja, ik heb de laatste tijd een beetje last van mijn hart, dokter. Dat is niet best, zeg het eens, joh. Zeg het eens, dominee. En toen zei van der End, uit mijn hart komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hoverdij en onverstand. Nou, dat loog er niet om. Hij zei, daar zit ik mee, dokter. Heb u daar ook last van? Herkent u deze klachten, vroeg hij. Het was natuurlijk een originele man. Want die dokter zegt de kerk nooit aan de binnenkant. Had hij gelijk een reden om met die man over het evangelie in gesprek te gaan. Maar waarom noem ik dit? Het zit in ons. Een christen die echt een christen is, onderkent dat en strijdt er tegen. Maar dat moet je dan ook doen. Dan kan je niet zeggen, joh, ik weet heel niet wat het over heeft. Nee. Dan weten we wel waar het over gaat. We moeten elke dag opnieuw, tot onze dood toe, water gieten op het vuur van zondige begeerders. Want dat wandelen naar de eeuw van deze wereld, dat werkt een apostel in het volgende vers nader uit. In de begeerlijkheden onze vleesjes hebben we verkeerd. Doende de wil des vleesjes en der gedachten. En dat weten we hopelijk wel, dat woord vlees. Dat is bij Paulus een woord voor ons zondige bestaan. Er is een predikant geweest, Thomas Scott. Nou, die dacht dat die Heere Jezus heel niet als zaligmaker nodig had. Die was wat we noemen vrijzinnig. Een vrijzinnig christen gelooft niet dat Jezus echt uit de dood is opgestaan. Een vrijzinnig christen gelooft niet dat Jezus de Zoon van God is. Een vrijzinnig christen ziet Jezus alleen maar als voorbeeld. Nou, zo lag het bij die Thomas Scott. Hoe is het toch veranderd? Onder andere toen hij dit vers las. Dat een apostel Paulus van zichzelf zei, onder welke wij ook alle eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleesjes, doende de wil des vleesjes en der gedachten. Nou, dat was een woord dat sloeg bij die vrijzinnige predikant naar binnen. En dan gaat het bij de een zus en bij de ander zo, dat gaf ik al aan. Het kan een concreet bijbelwoord zijn dat bij ons naar binnen slaat. Het kan zijn dat er iets heel concreets plaatsvindt. Een ernstig iets. Maar je komt tot jezelf. En je voelt. Ook al zou ik uiterlijk onbesproken zijn. Ook al hebben mensen geen commentaar op mij. Ik kan voor God niet bestaan. Want gij hebt lust tot waarheid in het gemoed. Ontzondig mij met hysop en mijn ziel. Nu gans meer aan, mijn laat zal rein zijn en genezen. En waarom is dat dan alles veranderd? En dan kan je alleen maar betuigen omdat God zijn liefde uitgestort heeft in je hart. Dan breek je concreet met zondige praktijken, dat hadden de heidense Efeziërs gedaan. Waar haal je die kracht vandaan? De liefde van Christus is uitgestort in mijn hart. En hoe is het nou dat je jezelf zo hebt leren zien? Terwijl je uiterlijk onbesproken was, dat je jezelf bent gaan veroordelen. Ja, dat kwam omdat ik in Gods licht het licht ben gaan zien. En nu is het zo dat ik door zijn liefde gedreven de strijd aanbind tegen mezelf.
We hebben het evangelie nodig omdat we dood waren door de misdaden en de zonde. Maar ook omdat we wandelden in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En nu mijn derde gedachte. Die sluit wel heel nauw aan bij de tweede. Omdat we wandelden naar de overste van de macht der lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. De overste van de macht der lucht, dat is de Satan. En waarom de macht der lucht? Nou, je kan hem niet zien, maar hij is er wel. En hij heeft vele engelen, duivelen, gevallen engelen, die hem bijstaan. De Satan, een aartsengel die gevallen is. En die vele engelen heeft meegesleurd. En dan kan de apostel Paulus in het vervolg schrijven, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daar heb je weer dat woord lucht. Onzichtbare machten, maar ze zijn wel heel reëel. En dan moeten we de macht van de overste van de lucht niet onderschatten. En je kan zelf zeggen, we zijn voor hem geen partij. Maar dan is het gelukkig dat hij voor Christus wel een partij is. In die zin, hij kan het van ons wel winnen, maar van Christus niet. Wij kunnen onszelf niet uit zijn klauwen bevrijden, maar hij, de Heere Jezus Christus, die kan het niet alleen, maar doet het ook. En dat staat dan zo heel mooi verwoord. Ik hoop dat we dat antwoord toch nog allemaal kennen. Antwoord 1 van de Heidelbergse catechismus. Het antwoord op de vraag, wat is uw enige troost in leven en sterven? Ik ben niet van mezelf. Ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaking Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde betaald heeft. En dan komt de zin waar het mij nu om gaat. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Een zinnetje wat helemaal aansluit bij de woorden van de apostel Paulus in Efeze 2 vers 2. In welke geëerdheid ze hebt gewandeld. Naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. We hebben onszelf niet bevrijd uit de macht van de vader der leugenen. Wij zijn bevrijd. Het is ons geschonken. Het gaat niet buiten je om. Maar het gaat altijd mis als het ik voorop komt te staan. Ik dit, ik dat. Nee, het is hij en hij alleen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. De geest die nu nog altijd werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En dat staat hier niet om op anderen neer te zien. Maar van huis uit is een mens ongehoorzaam. Bij de een komt het er zus uit. En bij de ander komt het er zo uit. Dan wil ik opnieuw onderstrepen dat ook Paulus in zijn eertijds een kind der ongehoorzaamheid was. En dan gaan we naar de gelijkenis die wij kennen als de gelijkenis van de verloren zoon. Maar het is de gelijkenis van de verloren zonen. Er zijn twee verloren zonen. En aan het eind van de gelijkenis is er nog één verloren zoon. Dan is die jongste zoon een behouden zoon. En die oudste zoon, die staat model voor die nette fariseërs, is nog altijd een verloren zoon. Hij was weliswaar niet afgereisd naar een vergelegen land. Maar hij bevond zich niet onder hetzelfde dak als zijn vader. En evenmin onder hetzelfde dak als zijn jongste broer die inmiddels naar de vader was teruggekeerd. Hij wilde wel niet binnenkomen. Ik heb het in de tijd dat ik nog docent was aan de VU wel eens aan studenten gevraagd. De gelijkenis die wij kennen als de gelijkenis van de verloren zoon heeft een open eind. De vader doet een appel op die oudste jongen. Joh, kom ook naar binnen. Zou jij een voorbeeld kunnen noemen van een oudste zoon die aan die roepstem gehoor heeft gegeven? En dan moet het antwoord zijn Paulus. De bekendste bekering uit de Bijbel is niet de bekering van een heiden. Is niet de bekering van een verloren zoon, maar is de bekering van een hele nette fariseer. Is de bekering van de apostel Paulus. Hoe is het bij hem veranderd? Wie heeft hem verlost? Christus heeft hem verlost. Als die het niet gedaan had, was het nooit gebeurd. Daar stelde ik ook de vraag. En als nou zo'n oudste zoon tot bekering komt, wat zegt hij dan? Ja, dat staat er niet. Dat staat er, als je het goed leest, wel. Dan zal ook die oudste zoon zeggen, vader, ik heb gezondigd. Ik ben niet waard uw kind genoemd te worden. Daar zegt die oudste zoon precies hetzelfde als die jongste zoon. Hoe weten we dat? Nou, ga dan maar eens even naar Efeze 2 vers 4. God die rijk is in barmhartigheid, dan sluit Paulus zichzelf in. Door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Ook toen we dood waren door de misdaden, heeft ons medelevend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden. Hij heeft de uitnemende rijkdom van zijn genade aan jullie, maar ook aan ons, aan mij, betoond. Ik kom bij mijn laatste gedachte. En dat is wellicht de diepste reden als je een onderscheid zou moeten aanbrengen. Wij hebben het evangelie nodig omdat wij van nature kinderen des toorns zijn. Je hoort tegenwoordig nogal eens, God aanvaardt ons zoals we zijn. Je mag weten dat God jou vaart zoals je bent. Binnen grenzen klopt dat. Ja, je kan ermee zitten, een ander kan goed leren. En ik kan het heel niet. Joh, maar jij kan goed met je aan, nee, joh. Dan mag je jezelf ervaren zoals je bent. Een ander legt makkelijk contacten en jij hebt er moeite mee. Maar jij kan weer beter luisteren, joh. De een heeft talenten zus en de ander talenten zo. Als het over die dingen gaat, mag je jezelf ervaren zoals je bent. Mag je een stuk zelfwaardering hebben. Maar zo gauw het gaat om de vraag, kan ik God ontmoeten, moet ieder mens leren beleiden van huis uit niet. Want ik ben niet zoals ik moet zijn in de ogen van God. Alles behalve dat. De toren van God wordt geopenbaard over de ongerechtigheid der mens. En dan kan niemand zeggen, ja, die toren van God geldt wel een ander. Maar die zal mij niet treffen. Die geldt ons allemaal. Wij zijn allemaal kinderen des toorns. We moeten allemaal God ontmoeten. En tenzij wij gereinigd zijn door Christus bloed, kunnen wij God niet ontmoeten. Zullen wij buiten het nieuwe Jeruzalem moeten blijven? Wat is het grote wonder van het evangelie? De toren van God, die ook mij had moeten treffen, die mij zou moeten treffen als ik gedaagd word voor Gods rechterstoel. Die toren van God is weggedragen door de Heere Jezus Christus. Hij heeft mij verlost van de toekomende toorn, de diepste kern van het evangelie. Hij voor mij, omdat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan gaan we meer naar zondag heen. En eigenlijk heb ik het al voorgelezen, maar twee keer kan in dit verband toch zeker geen kwaad. Wat is uw enige troost beiden in leven en sterven? Antwoord dat ik met lichaam en ziel beiden in leven en sterven. Niet van mij, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En dan zeg je in andere woorden, hij heeft mij van de toren van God die mij had moeten treffen verlost. Weet je wat de bedoeling is? Allereerst dat we ons afvragen, kan ik dit nou van harte bijvallen? En kan ik nu betuigen, zo heeft hij ook aan mij gedaan. En als dat zo is, en daarom ben ik begonnen met Efeze 1 vers 15 als het ging om de schriftlezing. Als het zo mag zijn dat we telkens opnieuw de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven overdenken. De kracht die hij gewerkt heeft in Christus als hij hem opgewekt heeft uit de doden. Dat we telkens opnieuw overdenken wie we waren en wie we door genade mogen zijn. Telkens opnieuw overdenken. Ik was Gods gramschap dubbelwaardig. En trouwens, ik faal nog elke dag. Maar hoe kan jij dan zonder vrees God ontmoeten? Omdat ik in Christus toegang ontvang heb tot de Vader. Omdat hij mij verlost heeft van de toekomende toorn. Dat je dat elke dag overdenkt. Overdenkt wie je was. Overdenkt wie je door genade mag zijn. En overdenkt wat het enige fundament is om onbevreesd God te ontmoeten. Het werk van de Heere Jezus Christus. Zijn bloed dat van alles onderreinigt. Jezus Christus. Die mensen die van huis uit kinderen des torens waren, net als alle anderen, verlost heeft van de toekomende toorn. En daar schiet er maar één ding over. Gelooft, zij God, met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Lof zij de God van Israël. Dan wordt ons hart vervuld met psalm, lofzangen en geestelijke liederen. Dat geven de Heere. Amen.